Goedenavond, gemeente, thuis en hier aanwezig. Van harte welkom. Welkom in deze dienst waarin voor zou gaan dominee Molenaar uit Zoetermeer. Waarin we muzikale begeleiding hebben van Kees van de End. En waarin ik, Joost Larooy, uw ouderling van dienst mag zijn. We willen deze dienst aanvangen met het zingen van gezang 150, vers 1 en 3. En ik wens u een gezegende dienst waarin de Godsdroom der genade mag ruisen.
Aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade is u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. God zij ons genadig en zegen ons. Wij zingen Psalm 67, vers 1 en 2.
Thank you.
verbondenheid met de kerk van ons voorgeslacht en met de kerk over de hele wereld doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En als antwoord zingen we uit gezang 445 vers 2. Wij doen geloofsbelijdenis met de belijdenis van Nicea en ieder zeggen stil voor zich uit. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u dat het zondag is. Wij aanbidden u dat wij mogen rusten van ons werk en dat u belooft op deze dag in ons te zullen werken. Door de kracht van uw Heilige Geest. Dat hebben wij zo nodig. Wij zijn daar zo om verlegen. Dat u ons aanraakt. Dat u onze harten richt op u en zo ook op onze naasten. Heren, u weet wat wij allemaal meedragen. Meedragen aan zorgen. Meedragen aan zonde. Ons hart is meer dan eens gevuld met dingen en zaken die ons wegtrekken bij u vandaan. En daarom belijden wij u dat ons hart zo weerbarstig is, juist als het gaat over u en uw woord. Wij zeggen u heel eerlijk, alles wat er in ons hart is, wat tegen u en uw woord ingaat. O God, daarom komen wij vandaag tot u. Omdat u beloofd hebt in onze harten te zullen wonen. En daarom bidden wij u, vervul uw eigen belofte, wees in ons midden. Laat uw woord door de kracht van uw Heilige Geest ons trekken naar uw Zoon. Bouw uw gemeente op in de geest. Laat uw gemeente groeien naar u die het hoofd bent, Jezus Christus. Wij zien er naar uit dat heel dit huis vanavond wordt gevuld met uw glorie. En uw gemeente wordt gebouwd in het geloof, zal groeien in de liefde en levend zal zijn in de hoop op de dag van uw verlossing. En daarom roepen wij, kom Heilige Geest in ons midden, want wij zijn in nood als u er vanavond niet bent. Daarom wachten wij stil en eerbiedig op uw ontferming. In Jezus' naam. Amen. We lezen de Bijbel vanavond in de profetie van Zacharia, Zacharia 1. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. De Heer is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom zegt tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn ze? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen die ik mijn dienaren, de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat ze zich bekeerden. Ze zeiden, zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. En hij stond tussen de mitten die zich in de diepte bevonden, en achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond, dit zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om het land door te gaan. En zij antwoordde de engel van de Heer die tussen de midden stond en zeide, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heer en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik. Zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom zo zegt de Heere. Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dit is het woord van God. De spits van de preek is vers 11 tot en met 13. En zij antwoordde de engel van de Heere die tussen de midden stond en zeide, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met me sprak, met goede woorden. Troostrijke woorden. Thema voor de preek: verlangen naar opwekking, met een vraagteken en een uitroepteken. Wij zingen eerst Psalm 85, vers 1 en 2. Wij zingen Psalm 85 verder als antwoord op de preek, vers 3 en 4. Ja, gemeente, een opwekking, een geestelijk herleven, een nieuwe doorbraak van geloof en leven met God, is dat nodig? Wat denk je? Ik bedoel, zo'n opwekking als op de eerste Pinksterdag, we hebben het vorige week gehoord. De geest werkte zo krachtig, velen werden diep in het hart geraakt, massaal gingen ze roepen, wat moeten wij doen om zalig te worden? En duizenden mensen ontvingen een teer leven in de liefde van God, waarin ze volharden in de leer van de apostelen, in het breken van het brood, in de gebeden en in de gemeenschap. En de Heere voegde dagelijks mensen toe aan de gemeente die zalig werden. Dagelijks. Zo'n geestelijke opwekking. Wat denk je? Is dat nodig vandaag? Ja, ik denk zomaar dat sommigen onder ons vanavond zullen zeggen, nou man, dat is gaande in mijn leven. Ik deed belijdenis, ik ben zelfs gedoopt. Het ging in mijn leven om, het brak mij met door. Ik hoop natuurlijk op verdere groei. Maar het is echt lente in mijn geloofsleven. Als je het hebt over een geestelijk herleven, ik zit er middenin. Anderen zullen zeggen, ja, dat is juist wat ik verlang. Die krachtige doorwerking van de Heilige Geest, daar hoop ik op, daar bid ik om, daar verlang ik naar. Want ik ken dat eigenlijk niet zo. Of ik verlang dat zo voor mijn kind. Mijn kinderen, mijn kleinkind. Ik bid dat het bij dat familielid, bij die bekende, zal openbreken naar God. En anderen zullen zeggen, nou, ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik word meteen al moe van die vraag alleen al. Een opwekking en een geestelijk herleven. Ik denk daar niet over na. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Maar ik ben gewoon druk met andere dingen. Tja. Daarom nog eens die vraag, niet alleen voor je persoonlijk leven, maar trek het ook breder voor ons land, onze kerk, de christelijke gemeente. Een opwekking, een nieuwe doorbraak van geloof en leven met God. Is dat nodig? Wie het vraagt aan de mensen in de tijd van Zacharia, die krijgt te horen, nou ja, misschien is het wel nodig, maar of we daar echt naar verlangen, wij hebben eigenlijk hele andere dingen aan ons hoofd. Die ruiters zijn er namelijk op uitgegaan. Ze zijn uitgezonden door het hele land, in de huizen, op de straten, in de pleinen, in de schuren. Overal hebben ze gekeken en dit is volgens vers 11 hun gezamenlijke conclusie. Het hele land zit neer en is stil. Of nog anders vertaald, de hele aarde zit neer en is stil. Dat betekent hier, er zit geen fut meer in voor God en zijn koninkrijk. Het elan is verdwenen voor de Heer en zijn dienst. Dus als je kijkt naar die mensen in de tijd van Zacharia, dan denk je, nou ja, een opwekking is vast nog wel heel ver weg. Want als je zo naar die mensen allemaal kijkt, dan denk je, ja, daar hoef je met deze mensen in ieder geval niet op te rekenen. En toch, het zindert door dit hele gedeelte heen van een nieuwe opwekking. Terwijl niemand erop zit te wachten, terwijl niemand ernaar lijkt te verlangen, zal het er toch van komen. Hoe komt dat? En wat zegt dat ons vandaag? Laten we kijken gaan. Eerst maar over Zacharia. Hij profeteert in 520 voor Christus. Hij heeft een schitterende naam. Zacharia, Zachar, gedenk, ja, Heere, de Heere gedenkt. Mooie naam, hè? De Heere gedenkt. Wat is er aan de hand? 70 jaar zat Israël in ballingschap. Ze zijn weggevoerd naar Babel. Je kent de geschiedenis misschien wel. Daniel en zijn vrienden, het hele Joodse volk is gedeporteerd. De tempel in Jeruzalem is kapotgeslagen. De muren van Jeruzalem liggen in puin. Het is de straf van God zelf. Hij was toornig op zijn volk. Ze hebben zijn woorden en beloften in de wind geslagen, zijn wetten en geboden niet nageleefd. Alleen, inmiddels is dat Babylonische Rijk gevallen. De Perzen zijn aan de macht gekomen. En koning Kores is de Joden goedgezind. Hij heeft gezegd, jullie mogen terug naar jullie eigen land. Jullie mogen de stad en de tempel weer herbouwen gaan. Een nieuwe periode breekt aan. De eerste groepjes Joden zijn daarom teruggegaan, maar ze schrokken zich naar. Wat een puin. Alles kapotgeschoten, overal gaten en scheuren, brokken en breuken. Ja, je kunt het je voorstellen met al die beelden die we elke dag zien in Oekraïne, Gaza, Iran, Israël. Brokken, puin, gaten, scheuren. Toch zijn ze vol goede moed aan de herstelwerkzaamheden begonnen. Het fundament voor de nieuwe tempel is inmiddels gelegd. Het brandofferaltaar is zelfs ingewijd. Je kunt het nalezen in Ezra 3. Er lijkt dus echt iets van de grond te komen. Alleen al heel snel, het werk van de Joden wordt gefrustreerd. Samaritanen en anderen, ze zitten de Joden dwars. Maar dat niet alleen, want ook de oogst mislukt meer dan eens. Er komt honger, het eerste elan verbleekt, de passie verdwijnt, de bouw stagneert en de situatie zit intussen muurvast. Er komt eigenlijk niks meer van de grond. Alleen, God laat het niet gebeuren. Hij stuurt twee getuigen, Haggai en Zacharia. Nou, Zacharia, hij preekt, hij roept de mensen op tot bekering, hij zegt, keer terug tot mij, dan zal ik naar u terugkeren. Maar deze profeet preekt niet alleen, hij ontvangt ook 8 nachtgezichten, gezichten in de nacht. Op de 24ste van de 11e maand, de profeet slaapt niet en hij krijgt in die wakende toestand allerlei visioenen door. Een visioen, waarom wordt hem dat gegeven? Nou ja, God geeft hem diep inzicht. Inzicht in wat er leeft in de harten van de mensen, heel confronterend. Maar juist en vooral ook inzicht in wat er leeft in het hart van God. Dat is diep troostend. Alleen al dat eerste nachtgezicht is zo mooi. Ik heb er gewoon zin in om dat vanavond aan jullie te vertellen. Want wat ziet Zacharia? Zacharia, hij ziet een man die op een rood paard rijdt. En hij staat tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. Achter die man staan allemaal andere paarden. Bruin, rood, wit. Wie is die man op dat rode paard? Vers 11 zegt, dat is de engel van de Heere. Misschien ken je hem, hij komt vaker voor in de Bijbel. Dat is een verschijning van God zelf. In Exodus 23 zegt God van die engel, mijn naam is in zijn binnenste. Mijn naam is in zijn binnenste. Joodse en christelijke uitleggers zeggen daarom terecht, dit is de Messias in het Oude Testament. Zacharia ziet het. De man op het rode paard, die andere paarden erachter, in dat dal tussen de mirten. De profeet vraagt in vers 9 aan de gids of tolkengel, wat betekent dit? De engel van de Heere geeft antwoord. Hij zegt, die paarden die zijn het land doorgegaan. Als spionnen zijn ze overal gaan kijken. Hoe staat het ervoor? Wat is er gaande? Waar zijn de mensen mee bezig? Waar lopen ze allemaal tegenaan? Wat houdt hen eigenlijk bezig? Dat is mooi, hè? Vind ik zo mooi, want dat is een beeld van Gods alwetendheid. 2 Kronieken 16 zegt, Gods ogen doorlopen de hele aarde. Zo betrokken, zo begaan is de hemel op de aarde. Onze God kijkt niet zomaar over ons heen. Hij kijkt niet bij ons weg. Hij wil alles in liefde van ons weten. Hij is geïnteresseerd. Die hemelse boden zijn er zo druk mee. Ze brengen een rapport uit aan die engel van de Heere. Maar hun gezamenlijke eindconclusie is nogal schokkend. Heel het land zit neer en is stil. Ja, inderdaad, de Perzen zijn dan de macht. Er is een betrekkelijke rust en vrede in het Rijk. Alleen deze rust die hier bedoeld wordt, roest. Het Rijk van God staat stil. Ik bedoel dit, allerlei Joden in Babel, ze zitten nog steeds in Babel en ze vinden het eigenlijk na al die jaren in Babel wel best. Ze zijn blij met hun natje en droogje. Het gaat goed, die vette kleigrond aan de Eufraat en de Tigris. En ze denken, nou ja, laat ons maar hier. Wij zijn hier zo gewend, het gaat ons eigenlijk opperbest hier af. en de tempel en de stad van God in Jeruzalem herbouwen gaan, laat maar. Gods belofte, zijn toekomst, niet meer bezig. Maar ook die groepjes Joden die zijn teruggegaan, het opbouwwerk lukt niet echt en iedereen zit intussen bij de pakken neer. Velen denken, maak je maar niet meer zo druk. Het is nou eenmaal zo. En Gods belofte, zijn toekomst. Nou ja. Ja, hun eigen huizen, daar zijn ze wel druk mee. Hun eigen natje en droogje, daar sloven ze zich echt voor uit. Lees maar in Haggai. Alleen Gods huis, Gods zaak, nee. Heel het land zit neer en is stil. Een land zonder verlangen naar Gods beloofde toekomst. Met heel weinig passie voor God en zijn beloofde koninkrijk. Een geestelijke opwekking is heel ver weg. Er is eigenlijk niets van te zien. Wat een rapportage. Ja, je voelt de vraag intussen al aankomen. Want als die paarden nou in ons land de ronde doen. Als die paarden in onze gemeente worden uitgezonden. Als die paarden in onze huizen meekijken. Wat voor rapport moeten ze dan uitbrengen? Na de Tweede Wereldoorlog, hè, 80 jaar vrijheid, 80 jaar betrekkelijke rust. Maar wat heeft die rust met ons gedaan? Waar hebben wij die vrijheid voor gebruikt? Waar hebben wij als land en volk, als kerk en gemeente, al onze energie aan gegeven? Waar hebben wij nou eigenlijk het meest in geïnvesteerd? Nee, ik ga nu niet uitpakken over leegstaande kerken en krimpende ledenaantallen, want dat weet u allemaal net zo goed als ik. Alleen laten we het even dichterbij houden. Zoals wij hier vanavond zitten met elkaar, waar ligt nou ons diepste verlangen? Waar zijn wij heel druk mee? Wat doortrekt ons hele gemeenteleven? Is het de liefde van die eerste Pinkstergemeente? Waar zijn mijn dagen eigenlijk vol van? Wat is nu echt mijn grootste passie in mijn leven? Wat zouden die paarden moeten rapporteren over mij? Misschien vind je dat moeilijk. En je denkt, ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Bij de een is het zus, bij de ander is het zo. En de ene dag is het soms zus en de andere dag is het zo. Nou goed, ik hoorde van een theoloog iets wat je misschien helpen kan. Hij zei, een thermometer voor het geestelijke leven is het verlangen naar de wederkomst. Als het gaat over de wederkomst van Christus. Wie van ons zegt dan vanavond, liever vandaag dan morgen? Nou zeg je liever vandaag dan morgen, dat is wel heel heftig allemaal gezegd. Nou ja, als tegen Jezus terugkomt en hij kijkt ons aan en hij zegt, joh, je zat er helemaal niet op te wachten eigenlijk, toch? Kom ik te snel voor je? In periode van geestelijke opwekking is er altijd een enorm verlangen naar Gods toekomst. Hoe is dat bij mij? Is de kerk in Nederland niet erg materialistisch geworden? Nee, dat betekent niet alleen ik wil een mooie vakantie, een mooie auto en een mooi huis. Maar vooral dat ik leef voor hier en nu. En Gods beloofde nieuwe wereld, ja, dat verbleekt. Misschien zit je hier vanavond en moet je zeggen, ja, als ik eerlijk ben, dat van God en zijn dienst, ja, het hangt er ook wel een beetje bij. Het eigenlijke leven is hier en nu. En dat andere, Gods toekomst, Gods beloofde koninkrijk, ja, dat staat niet op nummer 1. Heel het land zit neer en is stil. Voel je? Een opwekking, een geestelijk herleven, een nieuwe doorbraak van geloof en leven met God. Is dat nodig? Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, ja zeker. Meer dan ooit voor ons land, voor onze kerk, voor onze gemeente, voor mijn persoonlijke leven. Ik heb het zo nodig. Alleen, als die noodzaak nou eigenlijk niet wordt gevoeld. Als de urgentie helemaal niet wordt beleefd. Als die paarden terugkomen en zeggen, nou ja, heel het land zit neer en is stil. Wat dan? Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, het is nodig, het is echt nodig. Maar wees eerlijk, dan is het toch gewoon niet mogelijk. Want heel het land zit neer en is stil. Dat zou je denken. Maar wacht, stop. Gemeente, dat vond ik het allerdiepste. En dat wil ik graag aan u vertellen vanavond, want die engel van de Heer, die krijgt die eindrapportage. En wat doet hij ermee? Belegt hij een vergadering met deze ruiters, stuurt hij ze terug het land in met de boodschap, nou, por de mensen dan nog eens wat op, maak ze nou eens wakker. Wordt hij boos? Zegt hij, nou, dan bekijken ze het maar met hun luie laksigheid. Nee. De engel van de Heere gaat in gebed. Hij gaat roepen. Oh. Gemeente, Zacharia mag dus heel diep kijken in het hart van God. Christus zelf gaat hier tot God en hij roept. Heere van de legermachten. Hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda waarop u 70 jaren toornig bent geweest? Hoor je dat? Die engel van de Heere, je ziet hem staan, hij breidt zijn handen uit, hij richt zijn blik uit het dal omhoog. En het is een gebed vol verlangen, hè? Hoe lang duurt het nog? Wij wachten op uw ontferming, laat uw toorn toch varen. En luister goed, want dat gebed is geen slag in de lucht, maar die engel van de Heere die pleit op Gods eigen belofte. Gods eigen belofte, jazeker, want 70 jaar zou het duren, zo was het gezegd in Jeremia 29. En na 70 jaar, dan zou de Heere zich weer ontfermen over Jeruzalem en de steden van Juda. Voel je? Heere, hoe lang? Gemeente, dit is zo'n liefdeschuim. Want als dus iedereen neerzit en stil is, dan zegt die engel van de Heere niet, laat maar gaan, ze bekijken het maar. Nee, gepassioneerd in zijn liefde, vol warmte voor Gods stad en tempel, vol ijver voor het volk van God, roept hij zelf de beloofde toekomst weer wakker. En wij mogen vanavond meeluisteren naar dat intieme gesprek. Een wonder van Gods liefde. Trouwens, zie je wat er gebeurt? Die engel van de Heere bidt. De Heere antwoordt. Maar kijk goed, want dat antwoord dat gaat niet naar de engel van de Heere. Maar de Heere geeft antwoord aan die tolkengel. En die tolkengel die geeft het door aan Zacharia. En Zacharia mag het weer doorgeven aan dat land dat neerzit en stil is. En wat voor antwoord krijgt hij? Een land dat neerzit en stil is en ja, God belooft de toekomst, nou ja, nu. Wat voor antwoord krijgt hij? Straffende woorden. Tuchtende woorden. Goede woorden. Troostrijke woorden. Geweldig, hè? Lees het thuis nog maar eens rustig na, overdenk en bemediteer wat hier staat, want de Heere zal zich met grote ijver gaan inzetten voor Jeruzalem. Hij zal Sion nog troosten. God keert terug naar zijn volk in grote barmhartigheid. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Stad en tempel zullen worden herbouwd. Nee, zo mooi als die eerste tempel zal de tweede tempel niet zijn. Maar er komt een nieuw herleven. Een opwekking staat voor de deur. Weet je hoe dat komt? Ja, dat komt niet door die mensen. Want die zitten allemaal neer en zijn stil. Nee, kijk naar die man. In de diepte, tussen de mitte. Dat betekent dit. Zo diep als het volk zit, zo diep daalt God zelf af. Er is geen afgrond te diep of hij kan erin komen. Dat is één. En die mitte, dat is ook zo mooi. Want als het in de Bijbel gaat over mitte, ik ging dat even na, dan gaat het altijd over een nieuwe tijd. Lees bijvoorbeeld Jesaja 55. Je kent het hoofdstuk misschien. Voor een distel zal een mirt opkomen. Die mirt, dat is een verbondsstruik. Een verbondsstruik, ja. Een mirt heeft altijd groene bladeren. Altijd groen. Teken van Gods trouw. Een mirt heeft witte bloesem. Teken van Gods reine liefde. Die mirt die staat symbool voor Gods trouw aan zijn volk. God de bruidegom, zijn volk de bruid. En deze bruidegom, de Heere van de legermachten, hij is zijn bruid altijd de baas. Weet je waarin? In liefhebben. Liefhebben zo diep, zo groot, zo ver, om van te zingen en te juichen. Voel je dat mee? Want die troostende en goede woorden, die machtige toekomst, dat God zijn toorn laat varen, dat komt dus helemaal van de andere kant, hè? Dankzij de engel van de Heere die staat tussen de mitten, in de diepte, die in overleg treedt met de Heere van de legermachten. En het uitroept, hoe lang moet het nog duren? Wij wachten op uw ontferming. Wat een nachtgezicht. Nou goed, nu terug naar onze tijd. Naar onze situatie. Een opwekking. Een geestelijk herleven. Een nieuwe doorbraak van geloof en leven met God. Is dat nodig? Jazeker. Voor ons land, voor onze kerk, voor ons persoonlijk, voor onze gemeente. Maar is het ook mogelijk? Jazeker. Hoe dat mogelijk is, daar kom ik straks op. Alleen zal het ook gebeuren gaan. Nou, als het gaat over Israël, het Joodse volk, dan mogen wij ook vandaag verwachting hebben. Ezechiël 36, Romeinen 11 en veel andere gedeelten mee staan vol met beloften die ons veel verwachting geven. Paulus heeft immers glashelder gemaakt, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Als de volheid van de heiden is ingegaan, dan zal heel Israël zalig worden. Dat is ons beloofd. Alleen de kerk dan. Mogen wij verwachten dat de banken en de stoelen in menig kerk in Nederland weer allemaal gevuld raken? Mogen wij verwachten dat er groei komt in de diepte, maar ook groei in aantal, zoals op die eerste Pinksterdag? Nou ja, eerlijk is eerlijk. De kerk in Noord-Afrika, de kerk in grote delen van Turkije, ze waren bloeiend en groeiend. In de eerste eeuwen na Christus. Maar in Noord-Afrika is alles weg. In Turkije nog een enkele christelijke gemeente. Op de fundamenten van veel kerken staan moskeeën. Ja. Alleen ik zeg nu nog geen amen. Want is een opwekking mogelijk? Vandaag en nu? Jazeker. Alleen hoe zal dat kunnen? Daar wil ik nog drie dingen over zeggen. Eerst een vraag vanavond aan ieder persoonlijk. Als je vanavond dit gesprek hoort tussen die engel van de Heere en de Heere van de legermachten, als je hoort roepen, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt? Dan trekken we het eerst naar onszelf. Want als het gaat over een geestelijk herleven, een nieuwe doorbraak van geloof en leven met God, zeg eens eerlijk, zijn er mensen vanavond die zeggen, dat is bij mij heel hard nodig? Kan toch? Je zegt, ik zit in de kerk, maar eigenlijk heb ik dat ontzettend hard nodig in mijn leven. Als ik mijn leven zo bekijk, dan denk ik, ja, ik heb dat nodig. Als de hemelse ruiters vandaag erop uitgaan en rapport uitbrengen over jouw leven, zijn er dan mensen vanavond die moeten zeggen, als ik eerlijk ben, er zit geen fut meer bij mij in voor God en zijn koninkrijk. Dat eerste elan voor God en zijn dienst, het zijpelt weg. Of dat je zegt, ik ben eigenlijk zo dood van binnen voor God en zijn koninkrijk. Er zit geen leven meer in. Kan, hè? Maar dan zit je vanavond echt goed. Want dan mag ik vanavond tegen je zeggen, in naam van de Heere van de legermachten, heel persoonlijk en vol liefde, keer terug naar mij. Hoor je de liefde van God? Keer terug naar mij. Dan zal ik naar jou terugkeren. Dat is heel concreet, hè? Dan ga je vandaag biddend op die bank waar je zit tot de Heere en je vertelt gewoon eerlijk in de stilte van dit kerkgebouw hoe het met je is. Laat Hij zich vanavond over jou ontfermen. Want een opwekking kan zomaar beginnen bij één mens die in vuur en vlam komt te staan voor de Heer en zijn dienst. En vele anderen door de kracht van de Heilige Geest meeneemt in een beweging naar God toe. Daar zou ik heel wat voorbeelden van kunnen noemen. Laat ik één voorbeeld noemen, wat ik pas hoorde. In China was er een vrouw volstrekt atheïstisch. Ze was echt volstrekt atheïstisch. Ze geloofde niet dat er een God was. Maar door allerlei omstandigheden kwam ze tot de overtuiging van de waarheid van het christelijk geloof. En kreeg ze een levende ontmoeting met de levende Christus. Ze voegde zich bij een gemeente van 10 oudere mensen die allemaal boven de 70 jaar oud waren. Maar in 12 jaar tijd groeide die gemeente uit tot de gemeente van nu 800 mensen. Gemeente, dat zijn niet zomaar wat nostalgische zendingsverhaaltjes, maar dat is gaande ook vandaag in deze wereld. En als ik dat hoor, dan denk ik, God, dat kan toch ook bij ons? God, doe het. Dat. Nu het tweede. Is een opwekking mogelijk? Jazeker. Maar laten we dan eerst dit erkennen. Zacharia 1 laat zien, het begin van een opwekking ligt niet bij ons. Als er een opleving komt, dan ligt het geheim daarvan in de hemel. God, die zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen gaat, over zijn kerk, over de gemeente in ons land. Alleen, dat betekent geen leidelijkheid. Zo van, nou ja, dan wachten we maar af of de Heer het nog eens behaagt. Nee. Als het geheim ligt bij God zelf, dan mogen wij heel, heel veel verwachten van Hem. En laat me je dan vanavond nog eens aanmoedigen in die verwachting. Want wij leven als christelijke gemeente na Pasen, na Hemelvaart, na Pinksteren. En als het gaat over die engel van de Heere, als het gaat over de Heere Christus, dan weten wij nog veel meer dan wat die mensen wisten in de tijd van Zacharia 1. Want weet je wat we van hem weten? Hebreeën 7. De Zoon van God. Christus de Heere. Hij is als de hoge priester, de grote hoge priester, de hemelen doorgegaan. En weet je wat hij daar doet? Terwijl wij hier zitten in de Pauluskerk, moet je even bedenken, zo'n indrukwekkende gedachte. Weet je wat hij daar nu aan het doen is? Wat hij al deed in Zacharia 1. Bidden tot zijn vader. Oh. Hij leeft altijd om te bidden voor hen ook uit Gouda, die door hem tot God gaan. En hij stelt zich ook op dit moment continu voor het aangezicht van zijn vader, voor zijn kerk en gemeente op aarde, voor ons hier vandaag in Gouda. Ik wou dat ik meer woorden had om te zeggen hoe Christus verlangt. Dat is zo gigantisch. Hoe hij verlangt naar zijn kerk en kinderen ook in Gouda. Hij is zo op ons betrokken. Hij is zo ontzettend met ons begaan. Hij is altijd maar voor ons in gebed. Geeft dat geen verwachting? Geeft dat, terwijl je hier zit, je geen verlangen naar hem? Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat je dan niet... Dan gaat er toch iets tintelen, dan denk je zo. Hij bidt daar altijd. Oh, wat verlang ik naar hem. Want dat is het derde. Dat Christus bidt, dat mag ons dus aanmoedigen om ook zelf biddend alles aan hem bekend te maken. Zijn gebed in de hemel wil ons hier op aarde verlangend maken. Om mee te bidden en tot hem te bidden. Hoe lang nog, Heere? Zult u ons niet uit de dood doen herleven? Geef ons toch een nieuw herleven. Laat uw Pinkstergeest weer krachtig waaien. Waai door onze gezinnen en families. Door ons land, door onze kerk, door de gemeente. Domme leven. Trouwens, wij hebben een machtige pleitgrond, hè? Wij mogen biddend bij de Heere pleiten op wat? Dat we zeggen, nou, wij zijn echt enthousiaste christenen. Nee, hoeft allemaal niet. Weet je waar je op mag pleiten? De man op het rode paard, die staat tussen de mitten. Wij mogen pleiten op Gods verbond. Het verbond van God met Israël, waar ook de christelijke gemeente in delen mag. Dankzij de man op het rode paard, Christus. Rood, de taal en de kleur van de overwinning. Dat betekent dit. De man op het rode paard heeft al onze futloosheid. Al onze laksheid en koudheid. In het geloof en leven met God. Gedragen tot aan het kruis. Hij heeft het overwonnen. Door zijn dood en opstanding. Daarom, als je deze week nou bidden gaat, hè, alleen of samen met anderen, en misschien neem dan gewoon 1 of 2, 3 mensen concreet mee in je gebed, waar je nu aan denkt. Dat je denkt, ik hoop en verlang zo dat het geestelijk bij hen doorbreekt en openbreekt, hè. Heb je 2, 3 mensen? Nou, dat moet toch ook, ja. Dan zou ik zeggen, als je deze week voor hen bidden gaat, denk dan al biddend aan die mittenstruik. En desneeds koop je er een. En je roept terwijl je bidt, Heere, de bladeren zijn altijd groen. U bent toch de getrouwe? Heren, de bloemen zijn wit. U bent zo rein in uw liefde. Denk toch aan uw verbond. Buig in uw barmhartigheid over ons leven. Omwille van hem. Die altijd leeft om te bidden voor hen, ook uit Gouda. Die door hem tot God gaan. Zo gaan we weer onderweg de week in. We hebben het Pinksterfeest in de rug. En wij mogen alles. Hoor je het? Wij mogen alles. Alles verwachten. Ook in de week die komt. Van de man. Die staat. Tussen de midden. Amen. Laten wij samen danken en bidden. O liefde van de Vader, o liefde van de Zoon, o liefde van de Heilige Geest. Wij eren, danken en aanbidden u voor uw onuitputtelijke liefde, dat u zo betrokken bent op uw kerk en kinderen. Wij danken u, o God, dat u zo bewogen bent met deze wereld, met uw kerk en gemeente. En dat wij vanavond mochten kijken tot in het hart van u. Heere, wij danken u. Wij danken u allermeest dat met dat wij keken in het hart van u, door de kracht van de Heilige Geest ook bij ons zoveel in beweging kwam. En het ging tintelen van verlangen naar u en uw koninkrijk. Daarom waren wij vandaag in uw huis. Maar ook als het anders is, o God, ook dan komen wij nog een keer tot u. En wij bidden u om de doorwerking van uw Heilige Geest, dat die onze harten opent en in vuur en vlam zet voor u en uw woord, voor het koninkrijk van u en de beloofde nieuwe wereld die komt. Heere, wij danken u dat u, o Heere Jezus Christus, alle futloosheid, alle laksheid en luiheid in het dienen van u, al onze doodsheid en dorheid, heeft overwonnen en meegenomen tot aan het kruis van Golgotha, om ons door de kracht van de Geest in vuur en vlam te zetten voor u en uw zaak. Heere, wij bidden u, geef dat wij zo de nieuwe week en de wereld zullen ingaan. Wij bidden u voor deze wereld die bloed, brand, beeft op zoveel plaatsen. Wij bidden u voor al die volkeren die leven en gebukt gaan onder geweld. Een spiraal van geweld, oog om oog, tand om tand. En het gaat maar door en het gaat maar door en het houdt maar niet op. O God, het is toch uw wereld. Laat uw rijk en shalom spoedig baan breken. Wij bidden u voor uw volk Israël en voor de volken rondom. Als wij naar beneden kijken, dan denken wij, het wordt niets meer in het Midden-Oosten. Er komt niets meer van terecht. Dit gaat nog tientallen jaren duren als een spiraal van geweld, haat en bloed vergieten. Maar o God, wij kijken omhoog. En wij doen een beroep op uw belofte. Dat uw shalom zal doorbreken. En dat u harten vervullen zult van de shalom van Messias Jezus. Heren, wij bidden u voor ons land, voor onze overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Geef, Heren, dat er steeds weer mannen en vrouwen zullen zijn die de gave van de profetie zullen ontvangen. Die zullen aanwijzen waar wegen doodlopen, maar ook zullen aanwijzen waar wegen zich juist vandaag openen. O God, wilt u zelf aan ons denken in uw ontferming? Wij bidden u voor de kerk in ons land, gebroken en gescheurd, steeds kleiner wordend. O God, de bladeren zijn groen. U bent toch de getrouwe? O God, de bloemen zijn wit. U bent toch zo rein in uw liefde? Kom, geef een nieuw herleven door de kracht van uw Geest. Wij bidden u dat ook voor hele concrete personen waar wij op dit moment aan denken, waar we misschien al heel lang voor bidden en het lijkt zo potdicht te blijven zitten voor u en uw koninkrijk, misschien wel ons kind, onze neef, onze nicht, onze vader, onze moeder. Wij brengen ze in de stilte van dit kerkgebouw tot bij uw hart. En wij bidden u, o God, doe het om uw eigen naam. Doe het om uw eigen goedheid. Doe het door de kracht van uw Geest, zodat wij ons mogen verblijden in uw adembenemende goedheid. Wij bidden u voor de hervormde gemeente van Gouda. Voor de protestantse gemeente van Gouda, voor alle wijkgemeenten. Ook de wijkgemeente waar we zelf toe mogen behoren. Heren, wilt u uw rijk bouwen en het rijk van de boze afbreken. Zegen de predikanten van deze gemeente, zegen de kerkraden. Heren, geef aan geest steeds opnieuw de geest van wijsheid en gebeden. Wij bidden u voor hen die rouwen, die de week ingaan en die ene, ze missen hem, haar zo ontzettend. Een geliefde, soms zelfs een kind. O God, droog onze tranen. En als ze soms niet meer te drogen zijn, als het maar blijft huilen in ons hart, vergader ze in uw fles. Want u hebt zelf beloofd, als een moeder zal ik je troosten. Doe het ook in de week die komt. En bid u voor hen die ziek zijn, die psychisch zwaar en lang lijden. Die lichamelijk zwaar en lang soms lijden. U hebt zelf beloofd, in de benauwdheid zal ik bij je zijn. Ik zal je eruit helpen en jij zult me eren. O God, doe het. Om uw eigen naam en om uw eigen belofte. Wij bidden u voor de jongeren van de gemeente. Wij danken u dat we er ook vanavond waren. Geef heel veel jongeren in Gouda die met passie en overgave u dienen. Geef heel veel jongeren in Gouda die de zin in hebben om u te dienen. Omdat er geen betere God en Vader is dan de God en Vader van Jezus Christus. En bewaar iedere jongere in Gouda ervoor, mochten er al zulke jongeren zijn, voor de gedachte dat het leven met u een naar en vervelend leven is. Dat wil de duivel ons graag doen geloven. Maar o God, geef dat het bij ons zal ombuigen naar u toe. En we leven, zullen en zullen gaan leven. In de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geef dat ook aan ons als ouderen. Heere, geef ons steeds weer de vervulling met uw geest. Zodat wij tot een zegen zullen zijn voor de mensen om ons heen. Ook in de week die wacht. Heere, geef dat wij op al die plaatsen waar u ons roept. Mensen zullen zijn die transparant zijn tot op Jezus. Door en om het werk. Van hem alleen, om de weg naar zijn toekomst, waarin er een menigte zal staan, die niemand tellen kan, uit alle geslachten, talen, tongen en natieën, dankzij de man, die staat in de diepte tussen de midden, Jezus Christus, en hij zal in het middelpunt staan, wat een dag zal dat zijn, o God, hij, het geslachtenlam in het midden, en al uw mensen eromheen, en we zullen beginnen vrolijk te zijn, met een vreugde waarvan het einde zoek is en waar wij vandaag al een beginnetje van mochten voelen en ervaren in onze harten. Hoor zo ons roepen en ervaart onze dank in zijn naam alleen. Amen. Wij zingen tenslotte gezang 5 vers 3 en 9. Heft uw harten op tot God en ga van hier als gezegende mensen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.